commissie vast.
Dit is even om het formeel, zoals het ook op de agenda staat, nog even een welkom van mij als nieuwe commissie VAS. Ik zeg er gelijk bij dat we net de auditcommissie hebben gehad en daarin hebben we ook gesproken over het voorzitterschap van deze commissie. Dus dat kan hierbij kort zijn. We hebben de heer Mooijman bereid gevonden om voorzitterschap op zich te nemen. En de heer Bos om het vicevoorzitterschap op zich te nemen. Dus met deze openingswoorden en hopen dat we goede gesprekken hebben met elkaar, open ik hierbij de commissie VAS. En geef het woord over aan de kerstverse voorzitter, de heer Mooijman.
Vriendelijk dank, meneer Bartels, voor deze opening. Even overleg met de secretariële ondersteuning afgesproken om even te noemen wie er aanwezig zijn, ook voor het debat. Dus aanwezig de AB-leden, Orteboer, Bos, de Graaf, Visser en ondergetekende Mooijman. Natuurlijk DB-lid en AB-lid, meneer Bartels, ambtelijke ondersteuning, de secretaris, meneer, de achternaam is Bolding en mevrouw Ampak doet het verslag. Ja. Zijn we bij punt 2, de mededelingen. Reglement van orde uit de commissies wordt genoemd en de werkwijze van de commissie wordt door de portefeuillehouder ter vergadering toegelicht.
Ja, eigenlijk heb ik dat zo straks bij de auditcommissie ook al een beetje gedaan. Wij bespreken hier de agendapunten met sowieso alle financiële agendapunten, dus begroting, jaarrekening, de voor- en najaarsrapportages, meerjarenraming. Maar ook alle investeringszaken van meer dan die een bedrag vergen van meer dan 250.000 euro. En ook algemene zaken, zeg maar, financiën, algemene zaken, ook een aantal verordeningen en juridische zaken, wijzigingen daarin, die zullen hier aan de orde komen. Dat maakt ook dat, zoals we straks op de agenda een aantal stukken hebben staan, dat wij ons ook richten op de financiële aspecten van de stukken. Want je kunt in een jaarrekening, zeg maar, je kunt je ook eindeloos verliezen. Wat we ook allemaal interessant vinden, waar we ook allemaal een mening over hebben of moeten hebben, dat is het beleid wat er aan de grondslag ligt en hoe dat voortgang vindt. Maar dat is voor deze commissie even niet aan de orde. Zoals een ieder weet, hebben we daar twee andere commissies voor. Dus dat gaat hier niet, dat bespreken we hier niet. Dat gaat wel eens een beetje mis. Dan wijst de voorzitter of de portefeuillehouder u daar wel wat op, dat is ook niet erg. Maar even als uitgangspunt voor deze commissie. Nou, en verder heeft de voorzitter de leiding en die geeft de mensen het woord om vragen te stellen. En omdat we het ook opnemen, hebben we besproken eigenlijk van dat het handig is om een vraag te stellen en het antwoord te krijgen. Ja. En wat in het verleden nog wel eens gebeurde van nou, er zitten vier mensen, daar komen ze 8 vragen uit, maar dan weet je niet meer welk antwoord bij welke vraag hoort. Dus het voorstel om het ook voor de mensen die terugluisteren navolgbaar te hebben om dat zo te doen. Ja. Dat was wat mij betreft even een korte aftrap.
Ja, kleine aanvulling van mijn kant. Het verzoek ook daarbij is om, als u verwijst naar een document, om even het document te noemen met een paginanummer bij voorkeur. Ik zie dat ik bij een eigen vraag dat al niet gedaan heb, maar goed, paginanummer. Maar laten we daar proberen samen. Het is voor het verslag makkelijker en voor de mensen op de digitale publieke tribune. Dank daarvoor. Dan zijn we bij agenda punt 3. De agenda van de vergadering van het algemeen bestuur, is mijn gedachte correct dat dit ter kennisname is of is daar nog een...
Dit is ter kennisname en je zou er iets van kunnen vinden, maar dan moet het wel heel erg bijzonder zijn. Dit is meer ter kennisname. Ja.
Ik kijk even rond en het wordt als zodanig. Agenda punt 4, de portefeuilleverdeling en de bestuurlijke vertegenwoordiging. We hebben allemaal een lange lijst kunnen zien van wat er allemaal aan de nevenwerkzaamheden is. Zijn daar nog vragen over? Behoefte aan een toelichting? Ik kijk ook even rond. Nee. En zo schiet het mooi op. De jaarrekening 2022. Zie AB-stukken agenda punt 5. Meneer Bartels, opvrijhouder.
Ja, jaarrekening 2022. Ik heb daar eigenlijk, even in zijn algemeenheid zal ik dan zeggen van ja, ik vind dat de stukken voor zichzelf moeten spreken en ik heb eigenlijk alleen maar een toevoeging. Als we op het laatste moment iets ontdekken waar we zeggen, nou daar hebben we een foutje gemaakt, dat kan een typfoutje zijn of er kan iets inhoudelijk zijn. Of als er iets belangrijks is wat we echt even met elkaar goed moeten bespreken. Maar in dit geval heb ik geen verdere inhoudelijke opmerking.
Kijk, wederom even de rond. Ik zie geen vraag. Dank u wel. Punt zesde, voorjaars.
Ik denk dat het gaat heel goed.
Ik heb niet een inhoudelijke opmerking bij de jaarrekening. Ik heb een hele praktische vraag. Kan de volgende keer een doorzoekbare versie gepubliceerd worden? Het is nu een scan waarschijnlijk van een stuk, waardoor je niet op woorden kan zoeken. De meeste documenten kan je op woorden zoeken. Deze niet. Ik weet niet of dat bewust gedaan is, maar mijn verzoek is altijd een doorzoekbare versie te publiceren.
Ja, dat is slim. Goed idee. Ja. Is dat haalbaar technisch?
Zover gaat mijn technische kennis niet, maar we gaan het naar. Ik vind de suggestie.
Moet je gewoon een PDF maken van het document.
Maar de jaarrekening is in PDF, toch?
Ja, maar het gaat om een doorzoekbare PDF.
Ja, goede suggestie. We gaan het uitzoeken.
Dank u. Antwoord van meneer Bolding, de secretaris.
En overigens verder de complimenten over de helderheid van de jaarrekening, maar ik heb geen inhoudelijke vraag.
Dank u wel, meneer Visser. Ik was iets te snel met excuus ervoor. Ik kijk toch wel even rond. Ik concludeer nu wel dat we dit punt kunnen afsluiten.
Geen technische vragen.
Geen technische vragen. Nee. Goed, alsnog agenda punt 6, de voorjaarsrapportage 2023. CRB-stukken aan agenda punt 6. Wie kan ik het woord geven?
De portefeuille. Even misschien nog ook een woordje vooraf. Het stuk is wat mij betreft helder. Maar nog even, wellicht een overvloed, het staat ook in het stuk. In de voorjaarsrapportage gaan we niet alle beleidsmatige zaken langs, maar alleen de veranderingen en dan de financiële consequenties. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bartels. Vragen uit?
Vragen.
Ik heb geen vragen.
Meneer Bos.
Over het zuiveren van de afvalwater voor Noorderzijl. Er loopt een onderzoek in dat wij meerdere trajecten lopen om daar wat met de kosten te drukken. Dat begrijp ik in het stuk. Wat is daar de verwachting voor? Wordt hij nog meer nadeliger qua geld of blijft hij gelijk?
Meneer Bartels.
Dank u wel. Ja, het wordt nog nadeliger. Er wordt gewerkt, zeg maar, de prestatie van de zuivering Gaande Wolde waar we het over hebben, die was niet goed genoeg. Dus er moet een uitbreiding plaatsvinden. Dat is nu gedeeltelijk klaar. Dus daar komt nog meer. Er komt nog gewoon afronding van de huidige investering. En er wordt altijd gekeken of op andere punten zeg maar, zaken slimmer kunnen. Maar financieel is dit nog niet het einde van deze samenwerking.
Dat was het, meneer Bos, dank u wel. Ik heb nog even rond verder. Ik heb zelf met uw permissie ook nog even een vraag namens mijn partij dan. Ik zie nog, ik denk dat dit een vraag van een novice is hoor, dus excuus daarvoor, maar ik zie dat er kapitaallasten zijn van 330.000.
Wat voor pagina?
Ik wist dat die ging komen. Hè. Het is, ik zie hem bij
bij het overzicht?
Bij 0601. En dan het overzicht. Helemaal onderaan. Bij 0601. En dan zie je kapitaallasten 330.000. Die zowel voordeel als nadeel zijn. En die snapten wij niet. Ik neem aan dat de verklaring heel eenvoudig is. Maar
In de toelichting. Bij nummer 9 er staat dat de rentelasten stijgen met 330.000 euro.
Ja, de afschrijvingslasten.
De afschrijvingslasten dalen met 330.000 euro. En dat is de verwachting van de voortgang van de investeringen, dat de kapitaallastenontwikkeling zich iets langzamer zal ontwikkelen. En daarentegen zien we dat de rente iets zal stijgen. En per saldo maakt het eigenlijk niet duidelijk. Toevallig zijn dat dan dezelfde bedragen.
Ja,
dat is meer toeval dan.
En bijlage 2, ook onder 9, wordt het uit. Ja. Wordt prima.
Dank meneer Bolding en meneer Bartels even voor de band. Want het is, ja, we kijken naar hetzelfde bedrag, maar ik dacht dan is dat toeval? Dat is dus toeval, dat zijn dezelfde dingen. En dank u wel. Nog even een andere vraag nog. Hij wordt ook toegelicht hoor. Het zegt dat het nadeel bij betrekking tot energie, gaat ook over 06.1. Dat nadeel van energie van een klein 1.950.000 euro. Dat is toegelicht hoe dat komt, maar wij vonden wel dat het een vrij hoog bedrag was. En dan is misschien de vraag daarachter van, kon dat niet worden voorzien, zulke grote bedragen? Portefeuillehouder.
Nee, het simpele antwoord, en misschien een beetje flauw, is dat iedereen die had kunnen voorzien, zeg maar, dat er in Oekraïne een oorlog kwam en er, zeg maar, sanctiemaatregelen met de gevolgen, die had dit kunnen voorzien. Maar ik denk dat dit echt niet is voorzien. We hadden een goede meerjarenafspraak. En daar is nu op ingebroken. En de elektriciteitsprijzen of de energieprijzen, weet iedereen, zijn heel erg omhoog. Plus nog eens een keer, maar dat staat ook in de toelichting, dat ook netwerkkosten en dat soort zaken, die gaan ook allemaal behoorlijk omhoog. Want we weten ook allemaal uit de algemene discussie dat het netwerk in Nederland, dat is wel heel goed. Maar nu met teruglevering van duurzame energie, zeg maar, is dat nog wel eens een keer een punt waar ze even niet op gerekend hadden. Dat in het landelijk gebied, zeg ik dan maar even voor eigen rekening, veel duurzame energie opgewekt wordt en niet zoveel afgenomen wordt. Dus het energienet, zeg maar, relatief niet goed genoeg is. Nou, dat maakt dat soort bedrijven ook fors de tarieven omhoog.
Prima. Wat mij betreft een helder antwoord. Dank u wel, portefeuillehouder. Maar nog even een rondje. Ik concludeer dat we hier kunnen afsluiten. We gaan naar punt 7, de meerjarenraming 2024-2027. En bij stukken agenda punt 7. Wie, portefeuille, behoefte aan een toelichting?
Nee, niet inhoudelijk, maar nog ook één keer wat ook in de voorlichtende sfeer alles is gezegd. Dat de meerjarenraming eigenlijk de kaders vormen straks, dus het schijfje 24 wordt straks de basis voor de begroting 24.
Ja. Dank u wel. Meneer Visser.
Ik heb vier vragen. De eerste gaat over de jaarlijkse stijging. Die wordt nu ingeschat op afgerond 11, 2, 2 en 4%. En ergens staat dat gemiddeld 5% over de hele jaar is. Nou snap ik dat bepaalde kosten in eenmaal genomen moeten worden en dat daarom die 11% in 2024 wordt veroorzaakt. Maar is het niet mogelijk, bijvoorbeeld via een reserve, om dat wat meer te spreiden? En dan zou dat in plaats van 11, 2, 2, 4, 5, 5, 5 worden. Dat is mijn eerste vraag.
Zullen we even per vraag doen, meneer Visser, met uw permissie, de portefeuillehouder?
Ja, dat zou kunnen, maar dan hadden we in het verleden een reserve op moeten bouwen. En wat wij doen is het rekeningresultaat in een algemene reserve gesplitst naar onze beide taken. En zoals u ook in deze stukken kunt zien, zeg maar, is die reserve voor het zuiveringsdeel is onvoldoende. Wij gooien eigenlijk het totale budget van wat er is om tarieven te egaliseren gelijk in 2024 in de strijd. En dan nog komen met een stijging van 11% uit. We hebben ook toen we het coalitieakkoord, zeg maar, hebben besproken, hebben we ook alle opties geoorloofd of bijna geoorloofd verkend. Maar zelfs daarin, zeg maar, zijn er geen mogelijkheden die we kunnen nemen om wat u voorstelt, wat wij ook allemaal liever hadden gehad, om dat vlak te laten lopen. Dat...
Maar je kan dan toch een nieuwe reserve instellen?
Ja, maar als je een reserve instelt, moet er wel geld zijn om in die reserve.
Nou, en kan je dan niet zeggen dat die reserve eerst negatief wordt en dat die daarna aangevuld wordt?
Nou ja, dat zou ik wel durven, maar dat krijgen bij de boekhouder de handen niet voor op elkaar.
Nee, maar is dat echt omdat daar wettelijke grenzen liggen, of is dat gewoon een keuze?
Volgens mij.
Gratificeerde tekorten, dat is tegenwoordig door de wetgeving niet meer toegestaan. En dus je mag geen tekorten activeren. Het effect daarvan zou ook zijn dat je op enig jaar zeg maar, geld er extra in zou doen om het tarief te verlagen, maar de sprong die daarna komt in de andere jaar, die golf, die krijg je dan toch. En het gemiddelde blijft dan 5%.
Ja, maar dat is precies wat ik wilde. Dus ik wil het spreiden. Dus,
ja, nee,
dat mag wettelijk dus niet. Dat is kort aan.
Gezien de verslaggeversvoorschrift krijg je dat niet voor elkaar.
Ik vind het toch wel een vreemde zaak. Dat als je dat met z'n allen wil, dat dan niet mogelijk zou zijn. En ook de algemene reserve.
Heb je.
Ook de algemene reserve is daar niet voldoende voor gevuld.
Nee.
Nee, we hebben daar afspraken gemaakt in het financieel statuut hoe we met die algemene reserve zeg maar, omgaan. En dus het subsidie boven het ingeschatte risicobedrag, dat zetten we in voor tariefrealisatie. Als u zegt van nou we zouden daar meer uit moeten putten, ja, dan loop je een verhoogd risico op het feit dat je dan een keer een risico loopt wat je niet kunt dekken uit je algemene reserve. Dus dan ga je tegen je eigen principes in.
Ja,
alles kan. Hè?
Ik ga nog, ja, dus daarom, ik kijk gewoon even, ja. Wat is er wettelijk mogelijk? Hè? Dus is het dan ook niet mogelijk dat het AB daar een besluit over neemt? Hè? Dus om de, al dan niet die, dat statuut of de nota reserves en voorziening of wat dan ook, wat er maar besloten moet worden, om daar een wijziging in aan te brengen.
Secretaris?
Ja. Het gaat mij puur om de vraag of het juridisch mogelijk is.
Formeel kan dat.
Ja, hè? En daar gaat het mij om. Dus het is juridisch wel degelijk mogelijk. Het is dus een keuze en het gaat om een afweging tussen bepaalde risico's en de wens om al dan niet te spreiden.
Zeker.
Dat is in ieder geval een antwoord op de vraag. En dan komen we in het AB wel terug of we daar voor de rest werk van willen maken. En ik kan dan ook richting andere partijen aangeven van, goh, kunnen jullie daar ook over nadenken?
Dat was de eerste vraag, meneer Visser.
Ja, dat was de eerste vraag. De tweede vraag gaat over Garmerwolde. Daar is al eerder een vraag over geweest. Ik vind de informatievoorziening over die kostenstijging van Garmerwolde vind ik wat aan de magere kant. Ik zou graag een specificatie willen van hoe die kostenstijging in Garmerwolde, waar dat door komt, welke elementen en dus ook bedragen daarin. Dat hoeft dus nu niet beantwoord te worden. Dat kan ook in een aparte bijlage. Is dat mogelijk? Dat is de vraag.
Portefeuillehouder.
Ja, wij kunnen het altijd nog iets meer uitschrijven, maar ja, dan weten we iets meer waar de kosten van komen.
Ja, want ik vind het nu te algemeen beschreven. Het gaat om een forse stijging.
Ja.
En gaat het nou om die filterpersen die daar staan? Of, dat is niet duidelijk uit het verhaal. Wat zijn de dingen die erachter zitten?
Ja. Deze schriftelijke toelichting die u vraagt mogelijk, portefeuillehouder, voor de komende AB-vergadering?
Ja, ik denk dat we dan in een kader in het verslag
dus de methode, hè, dus dan
kader in de middag.
Ja, oké, dus dat begrip ken je al.
Ja, zeker.
De volgende vraag is een beetje in dezelfde sfeer, namelijk meer een specificatie van die kosten voor de VKA, wat is het ook weer? De veenkoloniale afvalwaterleiding of zoiets. Er staat ook een bedrag genoemd. Plop, ja, onderzoeken. En dan wil ik graag toch een specificatie van wat is dat dan? En wat voor bedragen hangen daar aan? Is dat mogelijk?
Portefeuillehouder.
Ja, ik denk dat de heer Bolding de bedragen zo paraat heeft. Ik zou ze zo kunnen opzoeken, maar het gaat om een onderzoek. En het gaat over nog wat zaken. Jans, heb jij zo...
Het ene deel is even uit het hoofd 8 ton aan verwachte onderzoekskosten.
En ja, dus ik wil een specificatie van die onderzoekskosten.
Die is er op dit moment niet.
Die 8 ton is ergens op gebaseerd.
Die zal ergens op gebaseerd zijn.
Ja, en ik dus wil dus het onderliggende stuk van waar is die 8 ton op gebaseerd?
Oké, 6 ton aan afboeken van de resterende boekwaardes.
Ja, ja dus die is duidelijk.
Ik zal kijken welke informatie beschikbaar is.
Ja, oké, maar bij die boekwaardes wilde ik dan... Dus dat is ook precies de boekwaarde die er nog stond.
Ja.
Oké, dus dat is niet verder te specificeren.
Daar is verder niks te doen.
Ja, oké.
Ik zal kijken welke informatie er is over de onderzoeken, welke inschatting daaronder ligt.
Ja.
Het is op dit moment natuurlijk een inschatting van de verwachte kosten.
Ja, dat is snap ik.
Niet meer.
Maar goed, het staat een bedrag en ik heb totaal geen beeld van wat is dat dan. Okay. Wij hebben eerder in deze commissie en ook in het AB afgesproken van bij wat grotere bedragen iets meer specifieke informatie te geven over puur voor, het gaat mij wel om de beeldvorming. Hè. Het gaat mij niet om dat ik dat ga controleren of zo, maar ik wil iets meer beeld hebben. Wat is dat dan?
Ja, dus het komt ook als kaart in het verslag.
Ja.
Dank u wel.
Oké, okay, en de laatste vraag gaat over de inflatie. Er staat in het stuk dat uitgegaan is uit mijn hoofd van eerst 4%, dan 3% en dan 2,2 geloof ik.
Ja.
Dat is verrekend in de tarieven, neem ik aan. Hè? Dus op basis van die inflatiecijfers zijn gewoon doorgerekend en vooral zijn daar tarieven uitgerold en tariefstijgingen.
Ja.
Wat gebeurt er nu als de inflatie toeneemt? Wordt dan vastgehouden aan de tariefstijging? Of wordt dan, laten we zeggen, in 2024 is de tariefstijging, ik noem maar wat, 4%. En de inflatie is ook 4%, dus de netto stijging is 0. Hè? En nu is mijn vraag, wat gebeurt er met de tarieven als de inflatie meer stijgt dan we nu verwachten?
Duidelijke vraag, portefeuillehouder.
Ja, in principe hebben we afgesproken dat we een stijging in als het over 4 en 4,2 hebt, zeg maar, dan hebben we het over het systeem. Dat we dat ons uitgangspunt is voor de komende 4 jaar. We hebben ook namelijk uitgesproken dat als er, dat hebben we nu de afgelopen periode gezien, zeg maar, wat er gebeurt als er zo'n oorlog uitbreekt met alle gevolgen. Ja, dan hebben we een nieuwe werkelijkheid en dan moeten we daarnaar kijken, zeg maar, of dat de reden is om dat aan te passen. Maar in principe blijven we bij wat hier in de meerjarenraming staat. Dat is voor het huidige DB en ook in het coalitieakkoord uitgangspunt. En dat is maximaal 4,2%. Mm-hmm. En een streven zelfs om dat naar, als het zou kunnen, naar 4% te krijgen.
Voldoende beantwoord?
Ja, voldoende beantwoord.
Oké, dank u wel, meneer Visser. Meneer Bartels, andere vraag. Meneer De Graaf.
Ja, voorzitter, bedankt. Ik had een vraag over het bestuursvoorstel op pagina 7. Daar zien we die tabel van de verloop van de algemene reserves. Nou, dan zie je aan het eind dat we keurig op de gewenste, tussen aanhalingstekens, bedragen uitkomen. Ik had even een hypothetische vraag. Stel dat je nou, dan ben je in die situatie, ben je op niveau waar je wil zijn. Wat doe je dan als je dan toch tegen hele grote voor- en tegenvallers aanloopt? We hebben nu bijvoorbeeld, nou ja, je zag je aan 2022, dan krijg je toch gebeuren onverwachte dingen. Wat doe je in die eindsituatie dan als er toch hele grote gebeurtenissen zich voltrekken en die groter blijken te zijn dan de genoemde bedragen? Dat kwam in mij op, die vraag.
Dank u wel, portefeuillehouder.
Dit is een variant op de vorige vraag, tenminste zo interpreteer ik hem. En dus wat er eerst technisch gebeurt als we een grote tegenvaller hebben, ja, dan is de rekeningresultaat negatief en zullen de reserves dalen. Dus bij een volgende meerjarenraming kunnen we niet de bedragen die we hier hebben opgenomen, die kunnen we gebruiken om het tarief te dempen, zeg maar. Dus dan zullen er andere getallen komen. En het omgekeerde ook, als er veel meer is, dan zou een missie nog meer kunnen doen. Wat we altijd proberen te doen, is om de beschikbare inzet van de algemene reserve, dus de werkelijke hoogte tot het minimumbedrag, de risico's die we voorzien, ja, om dat in 4 jaar terug te geven en dan ook te zorgen dat het 4e jaar op nul zit of op een heel klein bedrag, om dan niet naar het jaar na deze periode een stap te hoeven te maken. Dus ja, zo gaat het worden. En dan verder is mijn antwoord op de vraag, ja, als er heel iets bijzonders is, zeg maar, ja, dan spreken we met elkaar. Maar verder is de intentie om hier wel aan vast te houden.
Of doen de beantwoord, meneer De Graaf?
Nou, in het verlengde daarvan, stel dat je dan andere reserves, ja, even een blonde vraag, andere reserves dan de algemene reserves zijn er niet, neem ik aan. In de zin van, ja, stel je krijgt in 2027 een tegenvaller van 5 miljoen. Waar halen we dat vandaan op zo'n moment?
Hypothetisch. Op zo'n moment gaan we 5 miljoen lenen, ja. Even praktisch. En dan komt het in, ligt er even aan waar het voor is, maar dan komt het in de kapitaalslasten terug. En dan halen we het op bij onze belastingbetalers.
Ja, helder.
En we hebben wel voorzieningen, dat soort dingen, maar dat zijn voorzieningen en die meestal en bestemmingsreserves. Die zijn ook bestemd voor iets en daar kunnen we niet zo een greep in de kast noemen.
Nee, begrijp het. Oké, okay. Dan gaan we naar de bank. Dank.
Dank u wel, de heer. Andere... Nee, dank u wel. Ik had zelf nog een vraag namens mijn partij, met uw welbevinden. En ik kijk even naar 07.0, de meerjarenraming, de eerste pagina. Dus de eerste pagina van 07.0. Daar lezen wij dat al wat aangekondigd in het coalitieakkoord. De taakzuiveringsbeheer stijgt in 2024 met 11,3% en vervolgens met kleinere bedragen. Dus gemiddeld was het 5,0. Las ik in een ander schemaatje. Een tweetal vragen daaraan is, we proberen te kijken naar hoe kunnen we dit oplossen, maar zeggen. Voor onze partij is die 11,3 een grote drempel en een onoverkomelijk probleem, zoals u wellicht heeft vernomen in de AB-vergadering van een paar weken terug. Vraag 1 is of heeft het DB, u in casu, overwogen of bekeken of de 11,3 lastenstijging zou kunnen worden voorkomen door ombuigingen elders wellicht. Meneer Bartens.
Ja, ik zou kunnen zeggen ja, want we kijken altijd of lastenstijgingen noodzakelijk zijn. Maar in dit geval zijn er dus een aantal lastenstijgingen die we verwachten in 24 die onontkoombaar zijn. En het normale werk van de zuiveringen, dat wordt ook zeker niet goedkoper. Als we het nou over zuiveringen, is ook een tak van sport waar heel veel energie in gaat. Ja. Dus in die zin stijgt het ook al. En dan hebben we een aantal incidentele dingen die echt in 2024 vallen. Ja, en daar kunnen we niks mee. En we kunnen eigenlijk binnen deze taak ook niet zoveel doen. We kunnen niet zeggen, we zetten een zuivering maar een maand stil. En dan verdienen we het terug, want dat gaat niet.
Oké. Okay. Antwoord op, in ieder geval dank voor uw antwoord daarop. Ik begrijp in elk geval dat, kijk, u had toen in de AB-vergadering ook een mondelijke toelichting gegeven over waar de kostenstijging vandaan kwam. Ja. Die was ook duidelijk, hè, wat dat betreft. Dus daar is geen misstand over. Daar zit geen licht tussen. Misschien is het mogelijk om die toelichting nog in een kadertje te krijgen in dit verslag waar het aan ligt.
Dat kan een aantal grote posten, die zijn net ook al benoemd, maar dan kunnen we ze nog wel even erin zetten. Een aantal grote posten met de bedragen erachter.
Dat zou kunnen heel graag voor het totale beeld. Mag ik even een vervolgvraag daarachter, of daarbij, dit wetende. Wij lazen dat over de komende 4 jaar, de meerjarenraming, dus gemiddeld de stijging van de zuiveringsbeheer op 5% zit. Even, voor mij was het 5,0% precies.
Ja.
Dat zou een bedrag zijn gemiddeld per jaar dat ook voor onze partij te begrijpen is en te verkopen, om het eventjes zo te formuleren. Ziet u wellicht, en ik kijk ook even naar de collega's van de andere partijen, maar ziet u wellicht, portefeuillehouder, een mogelijkheid om de lasten als zodanig te verspreiden dat u voor 24, 25, 26 en 27 kunt daar 5% per jaar van kunt maken, zodat ook voor de burger behapbaar blijft?
Nou ja, de heer Visser heeft eigenlijk dezelfde vraag gesteld.
Ja.
En daar heb ik binnen de huidige wet en regelgeving kan dat dus niet. En we hebben toegezegd om nog eens even te kijken of wat er dan eventueel wel zou kunnen. Dus dat, ik zou zeggen van dit dat kader wat er komt, dat is ook de antwoord op uw vraag.
Ja. En dan kunnen we, kijk ook eventjes naar meneer Visser in dit geval, misschien een idee, ik ben even met andere pet zeg maar, hè, maar of wij misschien kunnen kijken of we daar iets mee kunnen.
Ja, uiteraard. En dan kunnen we al dan niet een amendement of initiatiefvoorstel van maken. Maar goed, dat moeten we even dat antwoord afwachten. En dan kunnen we als partijen overleggen over eventuele voorstel. Ja.
En begrijp ik van de portefeuillehouder tot slot dat er wel bereidheid is van uw kant om te kijken met de partijen of dit haalbaar zou kunnen zijn?
Wel bereidheid om te kijken of dit haalbaar is. Wat bij mij toch ook echt heel hoog in het vaandel is, dat ook de kosten op het moment dat je ze neemt, dat je ze dan ook wel eigenlijk moet verantwoorden. En daar dat wordt dan wel wat moeilijker, zeg maar.
Ja, maar goed, bij investeringen heb je ook dat je het betaalt op een bepaald moment en dan kan spreiden. In dit geval door wat voor regel dan ook.
Maar hier zit, dat niet? Hier zit geen toekomstig nut in een aantal.
Ja, maar er zit wel een terugverdientijd op van 13 jaar. Dus op de ene manier is er ook een meerjarig effect. Dus ik vind het alleszins verdedigbaar om dat te spreiden.
Dat is duidelijk. Ja. En wij kijken er serieus naar wat de mogelijkheden zijn.
Okay. Ja. Heel veel dank voor. Ja, zeker, meneer Wortenburg.
Een vervolgvraag heb ik al. Stel, het gaat niet lukken om het te spreiden. Hoe gaan we dat dan uitleggen? Want de burger zal natuurlijk er ook ergens iets van vinden. Die ziet er natuurlijk ook een keer. Dan zou dat toch een onderbouwing, maar dan kan de burger ook snappen van hé, dit is. Want anders komen daar ook vragen over, denk ik.
Wij moeten uitleggen wat we. Nou, het is eigenlijk die vraag die hier ook gesteld is: van ja, wat. Wat veroorzaakt nou die 11,3%? En wat zijn die incidentele kosten die we nu in 24 in één keer moeten nemen? Dat zullen we moeten uitleggen. Ik, niet gevraagd, maar dan ongevraagd antwoord. Let er wel op, alles wat wij gaan doen gaat voor de burger meer kosten dan wanneer we dit doen. Want wij zullen linksom of rechtsom het geld ergens weg moeten halen en dat zul je dus moeten financieren, hoe we dat ook doen. En dan gaat hij dus gewoon de rentelast daarbij betalen.
Ik wou zeggen, als het wel goed te onderbouwen is, dan als je het zo erin gooit, ja, dan verwacht je er nog wel enige reactie op.
Ja. Ja. Dank u wel, meneer Wortenburg. Afdoende beantwoord voor zover. Ik zet even de partijpet weer af.
Is goed.
ik kijk nog even rond. Meneer De Graaf.
Ja, nog even aanvullend op wat de portefeuillehouder zegt. Dus, u zegt feitelijk van, ja, stel je gaat spreiden en je moet dat aanvullend dan financieren, dan krijg je daar op dat moment alsnog rentelasten van en die worden alsnog. Dus linksom of rechtsom, ja, even kort samengevat, krijgen onze ingezetenen daar dan toch mee te maken met de gevolgen daarvan. Ja, ja. Nee, dan heb ik dat goed te begrijpen.
Dan wil ik graag dat aspect in beeld hebben in het antwoord. Dus wat dan die rente-effecten zijn. Ja.
Is dat mogelijk, meneer de portefeuille?
Ja, dat kan. Ja.
Heel fijn.
Dank voor deze rekenexercitie.
Dank voor deze toezegging en voor uw inbreng allen op dit punt. We kunnen bij deze afsluiten. Begrijp ik. Hartelijk dank. Dan gaan we naar agenda punt 8. Rapportage voortgang programma kredieten kaderrichtlijn water 2022-2027. AB stuk en agenda punt 8. De portefeuillehouder.
Ik heb daar geen opmerkingen bij, zeg maar. Het stuk spreekt voor zich, denk ik.
Vragen? Niemand? Meneer Wortenburg.
Ik was gisteren al een beetje zo gesteld. Er zijn natuurlijk een aantal zaken die allemaal voor het KRW en die ook onder het NPLG wel. Er gaat veel geld in om. Heeft de Hunzenaars recht op daar enige vergoeding uit van de overheid of zoiets? Dus ze zeggen van bepaalde.
Nou ja, recht op is. dat is te sterk gezegd, maar. Zo werken we hier altijd als we ook maar enigszins de mogelijkheid zien, zeg maar, om via zo'n weg een gedeelte van onze opgave gefinancierd te krijgen. En ik dacht dat Marie-Louise dat ook zei. Maar ja, een van de knelpunten is verwerven van landbouwgrond.
Als nou in. Marie-Louise is mevrouw Meijer.
Oh ja, sorry.
Ja, senior beleidsadviseur.
Ja.
Gaat u verder.
Die zeg maar. De hele KRW volgt en die heeft ook gezegd van ja, wij kijken bij de grondverwerving. Dat zou bij uitstek denk ik een onderwerp zijn die in het NPOG gebiedsproces in ieder geval dat we die daar vlot zouden kunnen trekken en dat we daar dan ook hopen op een bijdrage, zeg maar, of sowieso de provincie die is daarvoor aan zet. Dus waar mogelijk kijken we daar altijd naar. We hebben ook een aantal subsidiecoördinatoren die alle mogelijkheden, zeg maar, van POP en dit soort dingen en andere subsidies gewoon volgen. Omdat we dat ook verplicht zijn aan onze ingelanden, denk ik.
Dank u wel. Meneer Wortenburg. Duidelijk. Oké, dank u wel. meer, dan sluiten we deze af. Punt 9. Instellen onafhankelijke rekenkamer, waterschap Hunze en Haas. AB-stukken, agenda punt 9. Ik zie daar allerlei deelstukken bij. Vacature, teksten en reglement van orde enzovoort. De portefeuillehouder, meneer Bartots.
Nee, we worden dus gedwongen, dat klinkt wel negatief. Maar er is nieuwe wetgeving en we dienen een algemene of een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. We hebben hier intern vaak over gesproken binnen Hunze en Haas en wij vonden dat nogal een zwaar instrument. En hebben er toen voor gekozen, zeg maar, om een aparte auditcommissie te benoemen die dan ook vragen kan stellen van gaat hier alles goed financieel en rechtmatig en dat soort zaken. Nou, zo hebben we tot nu en toe ingevuld. Nou is de wetgeving die heeft bepaald dat we met ingang van 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben en het voorstel wat voor ligt is om te komen tot zo'n rekenkamer. Met alles wat daarbij hoort, inderdaad, vacature teksten. Dat was het.
Dank u wel. Laten we maar even alle stukken tegelijkertijd pakken, zeg maar. Hè. Dat zijn er vragen hier. Meneer Visser.
Ja, nou, Water Natuurlijk is altijd al voorstander geweest van een rekenkamer en is dus blij dat dit voorstel voor ligt. Inhoudelijk denk ik dat het allemaal goed onderbouwde voorstellen zijn, dus daar kunnen wij mee instemmen. Ik hecht wel aan dat er, en dat staat wel in het stuk, dat er op een gegeven moment een evaluatie plaatsvindt, zodat we kunnen zien of bijvoorbeeld of de verordening goed werkt, of het budget voldoende is, of misschien wel te veel is. Hoe het met de vergoedingen van de rekenkamerleden zit, enzovoort, enzovoort. Maar goed, dat staat erin. Het staat niet in wanneer we evalueren. Volgens mij staat erin dat de rekenkamer zelf de evaluatie doet. Dat is prima, maar er staat geen termijn waarop ze dat doen. Wat mij betreft spreken we nu al af op welke termijn die evaluatie plaatsvindt. En ik zou zelf zeggen, nou, doe het na 2 à 3 jaar. Dus misschien dat dat in het AB terug kan komen, dat we daar een afspraak over maken.
Mag ik daar een reactie van de portefeuillehouder op vragen? Meneer Bartels.
11 lid 3.
Wat zei je?
In artikel 11 lid 1 van de verordening is 3 jaar.
3, oké. Er staat er expliciet in.
Ja,
oké, heel goed.
Dat is meneer Holding, secretaris.
Ja, dan ben ik teruggesteld. Ja. En er staat ook dat er een selectiecommissie moet komen met 3 AB-leden en ik stel me daarvoor kandidaat.
Waarvan dacht?
Mag ik daar een opmerking over maken? Wat we vaker doen in die kandidaatstelling is prima, maar wat we vaker doen in dit soort gevallen, dat de fractievoorzitters, zeg maar, die bespreken dit punt dan specifiek, hè, wie de selectiecommissie en die komt dan met een voorstel.
Zo is. Ja, goed, maar dit heb ik met mijn fractievoorzitter afgestemd. Dus. Maar goed, dat is een goede.
Nee, maar dan is voor iedereen wat de procedure naar de toekomst
zeker,
is.
Maar bij deze mijn openbare kandidaat.
Is genoteerd, waarschijnlijk in de verslag.
Maar misschien. Sorry. Nee, ik zit op verkeerde spoor. Is goed.
Meer dat was mijn bijdrage.
Meneer De Graaf. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zat even, het is geen financiële vraag, maar ik was even bij het bestuursvoorstel op de laatste pagina beland, pagina 8. En dan staat, even kijken, het 1, 2, 3, 4, 5, de aandachtspuntje, streepje zegt hiervoor 3 leden uit het algemeen bestuur te benoemen. En ik neem aan dat dat dan gaat over het begeleiden van de wervingsprocedure. Ik miste even tussenstap. Ik las het even heel snel. Ik denk, gaan er nou 3 leden uit het algemeen bestuur in die rekenkamer zitten? Nou, dat zal niet de bedoeling zijn.
Dat stond er niet helemaal uit.
Dus ik mis daar een tussenstapje van, nou, de procedure gaat begeleid worden en daar
drie leden uit het AB worden daarvoor benoemd. Dus, maar dat is puur een textuele
aanvulling. Vanwege het reglement zou dat al niet kunnen.
Nee. Ja, dus, nee, het is geestig, maar ja, ja, ja. Ik begrijp ook de kandidatuur van.
Dan, dan krijg je de slager, weet je.
Ja, met ja, ja, slagerfeest. Ja.
Maar goed, ja, dat zijn dus drie leden om de leden te selecteren, juist, zeg maar, voor die
van de kamer zelf,
externe
rekenkamer. Ja. Onafhankelijk. Ja, dank u voorzitter.
Zo, nou dat was opgehelderd. Dank u wel. Verder geen vragen. Gaan we naar agenda nummer 10, de zienswijze ontwerpbegroting 2024 van het Noordelijk Belastingkantoor. Agenda punt 10 van het AB, de portefeuillehouder.
Ja, het gaat dus eigenlijk echt over de zienswijze. U heeft allerlei stukken. Wij gaan niet over de begroting van de NBK. Maar waar we het hier vanmorgen over moeten hebben, van de stukken gelezen hebbende, tenminste die bijgevoegd zijn, van kunt u zich dan vinden in de concept zienswijze?
Dank u wel. De portefeuillehouder, vragen? Kijk rond, dan concludeer ik dat wij de zienswijze kunnen delen bij deze. Dat was 10. Gaan wij naar agenda punt 11. De visveiligheid, toekomstbestendig, Gamal Duurswold, AB stuk agenda punt 11. Wederom de portefeuillehouder.
Nee, geen toelichting. Het gaat hier om grote investeringen. Vandaar staat hij hier op de agenda.
Dank u wel. Vragen uit de commissie? Niet het geval dan bij deze. Aangenomen zijn we bij, of aangenomen,
kijk, dat zou mooi doortikken. Nee.
Wij verwachten geen problemen in het AD, moet ik kunnen concluderen. We zijn naar agenda 12, rondvraag. Ik begin even bij de AB-leden, meneer Rotterboer, meneer Bas, meneer De Graaf, meneer Visser, ondergetekende ook niet. Amtelijke ondersteuning, niet het geval, de portefeuille.
Dankjewel.
Niet het geval. Dan gaan we sluiten. Om 5:10 met dank voor uw aller inbreng.
U bedankt.
Ja. Met